BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.
BNR Nieuwsradio. Eye Openers. Nina van den Dungen. Wie had ooit gedacht dat we complete huizen en bruggen zouden kunnen printen? Inmiddels is 3D-printen voor veel bedrijven al een serieuze optie geworden, omdat je er zoveel bijzonders mee kan.
Waar het zich echt op onderscheidt is het feit dat je met het 3D-betonprinten vormvrijheid weer betaalbaar kunt maken.
Ook in de bouw zie je deze trend. Daar wordt steeds meer geëxperimenteerd met deze technologie. Ik zei het al, complete huizen en bruggen worden inmiddels geprint. En dat is dan dus ook echt een wezenlijk ander bouwwerk dan we gewend zijn.
Eigenlijk is dit toch wel een hele grote transitie, omdat misschien het element nog wel steeds lijkt op een wand of een brug of een kolom. Maar de manier van maken erachter is, los van het printen, compleet anders.
Maar hoe werkt dat precies? En hoeveel goedkoper, sneller of beter is het om te printen dan te bouwen volgens de traditionele methode?
Maar je kunt producten met 3D-printen wel beter maken, sterker maken, lichter maken. Je kunt er features in toevoegen, dusdanig dat een product zeg maar meer te bieden heeft als dat het nou op een traditionele manier geproduceerd kan worden.
Vandaag dus een aflevering over 3D-printen in de bouwsector. Ik ben Nina van den Dungen en welkom bij BNR Eye Openers.
Ja, wat je nu ziet en in bijna de hele wereld is dat er echt geëxperimenteerd wordt.
Theo Salet is hoogleraar Structural Design bij de TU Eindhoven en hij weet alles over 3D-betonprinten. Met zijn kennis en kunde helpt hij bouwbedrijven om de stap te maken naar 3D-geprinte bouwsels.
Dat gaat van niet-constructieve toepassingen zoals plantenbakken, richting trappen, zoals taluuttrappen, die zien we in Nederland bijvoorbeeld gemaakt worden. Maar ook naar de constructieve toepassingen. Dan zie je in de bouw de eerste woningen verschijnen. Dat zijn dan vaak de wanden van de woningen die nu geprint worden, nog niet de vloeren. Mm-hmm. En wat je ook ziet is in de civiele bouw, de eerste bruggetjes zijn daar mooie voorbeelden van. Dus wat je nu doet is als je als voorbeeld even de bruggetjes neemt die we gemaakt hebben, of we gemaakt hebben, die de industrie gemaakt heeft, met hulp van kennisontwikkeling vanuit de universiteit. Mm-hmm. Dan zie je dat je dus delen maakt. Bijvoorbeeld, als je een brug ziet, die bestaat uit een aantal elementen die we achter elkaar zetten. En bij elkaar vormt het dan de as van die brug. En die elementen worden losgeprint en eigenlijk 90 graden gedraaid. We printen de doorsnede van zo'n brug. En die moten, die elementen, die worden dan met een vrachtwagen naar de locatie gebracht. Mm-hmm. En dan aan elkaar geregen. Dat is eigenlijk wat er nu gebeurt. En dat gebeurt eigenlijk met de woningen hetzelfde. De wandelementen die worden geprint. Het zijn vaak driedimensionale elementen, zijn hoekelementen. Die worden geprint en die worden op vrachtwagen gezet, op locatie neergezet. En dan komen de kozijnen ertussen en komt het dak erop.
In 2021 werden de eerste 5 3D-geprinte huizen opgeleverd. Die staan in Eindhoven. En de bruggetjes waar Theo het over heeft, die liggen onder meer in Amsterdam. Namelijk een 12 meter lange stalen brug. Het is werelds eerste brug die volledig uit de 3D-printer kwam. En in Nijmegen, waar de langste 3D-geprinte betonnen brug ligt. Maar betonprinten, hoe doe je dat eigenlijk? Theo legt het uit.
We hebben een heel groot apparaat waarbij we niet beton storten in een grote mal. Maar het apparaat wat dat doet is dat beton in laagjes heel erg precies neerleggen. Je moet je voorstellen dat dan aan het einde van een slang beton eruit komt. Die slang die beweegt, legt een heel dun laagje beton neer. En als hij weer terug is bij het begin, dan gaat hij een beetje omhoog, legt hij er weer een volgend laagje beton op. En als je dat maar een tijdje door laat gaan, dan heb je bijvoorbeeld een hele muur staan.
En dat betekent dat je dus in de praktijk de hele stap overslaat van beton storten, waarna het door mensenhanden in een laagje moet worden gelegd, toch?
Ja, dat doe je. En wat je ook daarmee overslaat is natuurlijk de stap dat, als je beton kent, dan weet je dat kan je gieten in een kruiwagen en dan kan je het ergens in een kist gieten. Maar die kist moet dat bij elkaar houden. Anders loopt het alle kanten op. En dat doen wij dus ook niet. We leggen beton neer, we bouwen dat op. En het blijft gewoon staan zonder dat je er een of ander malletje omheen hoeft te zetten.
Ja, en dat is bijzonder. Kan je iets vertellen over de techniek daarachter, hoe dat werkt?
Ja, dat kan ik. En dan verklap ik een beetje het geheim aan jullie. Daar zitten we natuurlijk toch in het materiaal zelf. En dat is... er zitten eigenlijk twee kanten aan. Wij noemen dat in die printwereld al gauw het droge systeem en het natte systeem. Dat klinkt ingewikkeld, maar het gaat aan één kant om die printer. Dat is eigenlijk misschien wel het makkelijkste idee. Omdat je dan... je hebt een menginstallatie waar je je beton aan maakt. En dan heb je een pomp en dan pomp je het door een slang. En op het eind van die slang komt het eruit. En die slang geef je eigenlijk gewoon in handen van een robot. En die robot die loopt een, wat wij dan een printpad noemen, die loopt een bepaald pad af. Eerst in het platte vlak en dan gaat die zo steeds verder omhoog. Dus dat is eigenlijk denk ik het deel wat het makkelijkste is voor te stellen.
Ja.
Het andere deel is natuurlijk het deel van het beton. Want dat zou normaal gesproken weglopen als je het neerlegt. Gaat alle kanten op. Daar is het ook vaak voor gemaakt. Omdat het dan makkelijk in een mal overal zijn weg kan vinden en goed kan verdichten. En bij ons moet het dus blijven staan. En dat betekent dat je dat beton een eigenschap mee moet geven die wij maar noemen vormvast. Dus ik leg het neer en dan moet het heel erg goed verpompbaar zijn als het door de slang gaat. Maar op het moment dat het laagje daar ligt, moet het gewoon blijven liggen. Dat heet tixotropie. Mm-hmm. En mayonaise en tandpasta en zo hebben die eigenschappen ook.
En het is dus, we praten wel over echt beton, hè? Alleen is er dan aan die mix dus iets toegevoegd waardoor het vormvast blijft?
Nou... zo kan je het zien, maar het verhaal is eigenlijk wat gemakkelijker, omdat beton van nature deze eigenschap al heeft. En daar maken we gebruik van. Alleen die eigenschap wordt bij het storten van beton in zo'n mal, wordt er iets aan gedaan om die eigenschap eruit te halen en het beton juist makkelijk zelfverdichtend te maken. Dat het mooi alle kanten opvloeit.
Ja, ja.
Dus wat wij eigenlijk doen is het gewoon weglaten van die toevoeging. Het is eigenlijk veel simpeler dan dat je denkt.
Ja, en wordt dat dan dus ook direct op de locatie gedaan? Je moet natuurlijk een muur bouwen op de locatie waar het huis of de brug komt te staan.
Ja, dat zou je kunnen doen. En er zijn in de wereld ook voorbeelden dat gebeurt. Maar het is niet de makkelijkste manier van doen. Moet je voorstellen dat gewoon beton aanmaken. Hè? 3 scheppen grind, 2 scheppen zand en 1 schep water. Als dat met een schep zou kunnen. Dat is te doen. Hè? Die techniek kennen we allemaal mm-hmm. wel. Maar zo gauw als je het gaat printen. Het verhaal wat ik net vertelde van die robot en het materiaal. Dan merk je toch dat je van een low-tech naar een high-tech techniek gaat. En die is gevoelig voor zijn omgeving. Dus als het warmer is. Of het waait, regen is misschien wel het allergemakkelijkste voorbeeld om je voor te stellen. Ja, dan wordt alles anders. Als bijvoorbeeld bij ons de temperatuur van het water uit wat uit de kraan komt, wat we gebruiken om die beton aan te maken. Als dat op maandagochtend het eerste half uur nog even anders is, omdat het water binnen heeft gestaan. Hè, voordat het, en dat water wat dan een half uur later komt is nog van buiten en kouder. Mm-hmm. Dan zien we al verschil in kwaliteit. Dus we kunnen het op dit moment het beste nog binnen doen, omdat daar de omstandigheden gewoon beter geconditioneerd zijn.
Maar dat is een kwestie van tijd, denkt Theo. Want uiteindelijk zal de techniek een grote ontwikkeling doormaken, waardoor je wel op de locatie beton kan printen. Een bedrijf dat ook zeer fanatiek bezig is met de mogelijkheden van 3D-printen is bouwbedrijf Bruil uit Ede. Theo Voogd is daar innovatiemanager en vertelt waarom ze van traditionele bouw zijn omgeschakeld naar deze technologie.
We zijn daar in 2015 mee gestart. En vanaf dat punt zijn we eigenlijk gaan opbouwen van een experiment naar nu een volledige productielocatie waar we seriematig unieke elementen kunnen printen.
Ja, jullie hebben echt een speciale fabriek hiervoor opgetrokken, ja. Hè, waar je alles 3D kan printen.
Exact.
Print je beton?
Ja.
Print je andere materialen?
Nee, we printen op dit moment alleen materialen die onder de noemer beton vallen.
Ja, en waarom is dat?
Nou, de reden daarvoor is dat als je dit soort nieuwe technologie wil introduceren in de markt, dat het heel erg lastig wordt als het niet binnen een bepaalde norm valt. En daarom hebben wij ervoor gekozen we zijn ook een bedrijf wat heel erg gerelateerd is aan betonproducten, prefab betonproducten. Mm-hmm. En dan is het ook gewoon makkelijker vergunbaar voor de wet- en regelgevers.
Dus, ja, je zoekt even zeker in het begin de makkelijkste manier. Natuurlijk.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut.
Ja. Ja. Nou, doe je dit sinds 2015. Je bent een traditioneel bouwbedrijf.
Ja.
Waarom denk je, laten we eens eventjes met zo'n high-tech materiaal ding gaan spelen?
Ja, goede vraag. We hebben de aanleiding was de bouwcrisis in 2010, 2012.
Ja, met de bankencrisis erbij.
Exact. Bruil is een familiebedrijf. En we hebben in die tijd, net zoals voor heel veel bedrijven in de bouw, veel mensen moeten ontslaan. Nou, dat hakt er flink in een familiebedrijf. En toen hebben wij eigenlijk ook gelijk onderzocht van, oké, maar waarom zijn we zo gevoelig voor conjectuur? En wij gaven eigenlijk onszelf aan van dat met name ligt aan het feit dat we heel erg veel commodity producten hebben. Dus producten die je eigenlijk op elke
straathoek kan kopen.
Kunt kopen. En dat het onderscheidend vermogen relatief laag is. De conclusie was dat we echt in moesten gaan zetten, maar ook structureel in moesten gaan zetten op innovatie. Om dus beter aan te sluiten op de behoeften van de markt. En ook makkelijker te kunnen, wendbaarder te zijn. En toen zijn we gestart met een innovatietraject. Waarbij we structureel eigenlijk aan innovatie werken.
Ja, jij werd de innovatiemanager, dus exact. Jij mocht dat team trekken.
Ja. Ja, en daar zijn een aantal innovaties uitgekomen. Business cases, mini new business cases noemen wij dat. Eén daarvan was het 3D betonprinten.
Ja, en je zegt we moesten ons onderscheiden.
Ja.
Waarin onderscheidt 3D betonprinten zich van het traditionele bouwen van betonblokken?
Nou, waar het zich echt op onderscheidt is het feit dat je met het 3D betonprinten vormvrijheid weer betaalbaar kunt maken.
Ja. Ja,
dus je ziet dat door de verregaande industrialisatie in de bouw, dat de eenvormigheid in de bouw en de materialen daar eigenlijk ook steeds meer hand over hand toeneemt.
Mm-hmm.
Dat zie je ook terug in de gebouwde omgeving. Een woning in Hoevelaken ziet er hetzelfde uit als in Maastricht. Daar komt weinig variatie op. 3D betonprinten die kan eigenlijk alle kwaliteit die in de esthetische kwaliteit die in een gebouw zit, vroeger door vakmensen aangebracht, kun je eigenlijk weer tegen een betaalbaar niveau kun je dat weer aanbieden in de bouw.
Ja, je wordt ineens als bouwer een soort architect van bijzondere woningen.
Ja, je geeft eigenlijk, ik zou het anders willen zeggen, je geeft eigenlijk de architect weer een tool in handen om weer een gebouw te maken met een eigen gezicht.
Ja, ja. Ja. Nou ja, dan is mijn vraag, waarom moeten we dat willen?
Ja, goede vraag. Ik denk dat als je gaat kijken naar de bouw en als je gaat kijken als je terug gaat kijken in de tijd, dan zie je altijd een bepaald tijdsbeeld in de wijken terug.
Ja, de jaren 70 woningen, de jaren 30 woningen, et cetera.
Ja. Mm-hmm. Dus je ziet dat smaak verandert. En op het moment dat je alleen voluit gaat industrialiseren en er eigenlijk veel meer eenheid in gaat terugzien, dan gaat het op een gegeven moment vervelen. En mensen die gaan dat ook als een onprettige woonomgeving zien. Dus mensen willen graag in een omgeving wonen waar ze zich prettig in voelen, maar waar ze zich ook zelf mee kunnen identificeren.
Ja. Ja? En dat denk je dat met 3D betonprinten, door die verschillende vormen die je gaat krijgen, dat er voor ieder wat wils komt?
Nou, je hebt een tool in handen. Dus je kunt in ieder geval weer waar je dat nodig vindt en waar dat van toegevoegde waarde is, kun je dat weer toevoegen aan de gebouwde omgeving.
Ja.
Ja.
Dan ben je dus daarmee bezig als familiebedrijf, een bouwbedrijf. Waar begin je met bedenken, wat moet ik eigenlijk allemaal in huis hebben? Welke kennis moet ik hebben? Wat moet ik aanschaffen?
Ik denk dat je moet beginnen met goed nadenken over wat die technologie kan toevoegen voor je klanten, voor de markt. Dus we hebben die kennis genomen door een klein artikeltje van dat er een professor in Californië een soort proof of concept had. En toen hebben wij gezegd van leuk die techniek, maar wat zou het voor toegevoegde waarde hebben? En dat antwoord vonden wij in het feit dat je daarmee vormvrijheid weer betaalbaar kunt maken. Dus wij hebben ervoor gekozen om voor architectonisch beton te kiezen, omdat je daarmee eigenlijk de gebouwen weer kunt upgraden en een betere uitstraling kunt geven.
Ja, want wat is dat anders dan gewoon beton, architectonisch beton?
Ja, je hebt constructief beton. Dat zit gewoon, daar leunt ieder gebouw bijna op.
Dat is lelijk om te zien.
Ja, dat is grof en dat is ruw.
Mm-hmm.
Wij proberen juist een esthetisch en heel hoogwaardig product te leveren, wat eigenlijk direct als geaccepteerde afwerking gebruikt
wordt. Ja, dus eigenlijk bij wijze van spreken zit de verf en de coating er al op als hij uit de printer komt.
Zoveel mogelijk,
Ja,
je probeert eigenlijk zo min mogelijk lagen weer toe te voegen. Want dat heeft ook weer als voordeel dat je daarmee ook bouwkosten kunt besparen.
Ja.
Dat je ook daarmee ook gewoon het proces goedkoper kunt maken.
Ja, dus dan, om het maar even flauw woord te grappen, je stort je op het architectonisch beton.
Ja.
Maar je moet dus inderdaad wel weten, je hebt een klant die dat wil.
Ja.
En daar ga je dan mee experimenteren. Ja. Hoe gaan we dit doen?
Ja, exact. Dus na die business case hebben we eigenlijk gezegd van dus daar richten we ons op. En toen zijn we eigenlijk gewoon begonnen. Dus we hebben ergens een robot vandaan gehaald. Ze hebben laten we eens kijken of dat we dit tot leven kunnen brengen.
Maar dan moet je iemand in huis hebben die wel iets snapt van die high-tech, van die technologie.
Ja, nou dat is wel leuk. Dat de combinatie is eigenlijk dat we hebben natuurlijk mensen die al tientallen jaren bij ons in de betonindustrie werken. Heel veel verstand hebben van het maken van mengsels. Het het ontwikkelen van pomp- en menginstallaties. Mm-hmm. Het enige wat wij op dat moment ontbeerden was robotkennis.
Ja.
Nou, daar hebben we weer een jonge man.
Een robotkenner voor.
Ja. Ja, ja. En die heeft dat toegevoegd aan het team. En daarmee zijn we eigenlijk op hele kleine schaal begonnen. En stap voor stap, wij noemden dat R&D. Stap voor stap zijn we met korte horizon zijn we eigenlijk die techniek door gaan ontwikkelen.
Ja.
Totdat we er echt een goede print uit konden krijgen.
Aldoende leert men, dat is logisch. En inmiddels is Bruil al bezig met letterlijk enorme projecten die uit de 3D-printer moeten rollen.
Nou, het belangrijkste project waar we op dit moment mee bezig zijn, dat is het project Baskerweg in Den Helder.
Ja?
En daar worden twee appartementencomplexen, beide ongeveer 75 woningen, worden volledig voorzien van een nieuwe 3D-geprinte gevel.
Oké, dus niet het gebouw zelf, maar alleen de gevel.
Ja, het zijn. Je moet je voorstellen, de flats worden volledig. Dus alle gevels worden dus voorzien van een nieuwe schil, dus van een nieuwe gevel. De flats zijn zelf gewoon nog goed. De mensen blijven ook gewoon wonen in het. Maar qua uitstraling zijn ze gedateerd.
Mm-hmm.
En is het ook hele monotone flats. En wat we gaan doen is, we gaan aan de voorzijde gaan we de balkons uitbreiden. En daar komt een soort Gaudiaans-achtig gegolfde balkonstructuur komt daar voor te staan.
Dus we krijgen Spaanse invloeden. Ja, ja, we wanen ons straks in Den Helder in een beetje in Barcelona.
Ja, ja, het heeft wel iets mediterraans als je naar kijkt.
Gaaf,
ja.
Oké.
Okay. Dat is natuurlijk de keuze van de architect. Hè? De architect kan zelf bepalen of hoe strak of hoe golvend of hoe
bijzonder. Ja, jij print het alleen maar.
Ja, wij printen
maar
het.
Maar toch, dat is wel een gave klus, denk ik. Is dat ook meteen de grootste klus die jullie ooit 3D-print hebben?
Ja, ik vermoed zelfs dat het grootste 3D-geprinte project ter wereld is.
Hè?
Dus
zo.
Het gaat om 1400 elementen op bouwschaal. Dus dat zijn elementen die ongeveer 5 meter breed zijn en soms 1,5-2 meter hoog.
Mm-hmm.
En daar gaan we er ongeveer 1400 van maken. En er wordt eigenlijk die hele flat mee
bekleed.
Bekleed, ja.
Ja, ja, fascinerend.
Ja.
En ik ben dan benieuwd naar de kosten.
Ja, wat het beste kan zeggen is dat, kijk, de belangrijkste reden waarom de woningcorporatie hiervoor gekozen heeft, is dat het alternatief was slopen en nieuw bouwen.
Mm, nou, dat is duurder.
Ja, dat is duur. Mensen moeten verhuisd
uit,
worden.
Ja.
En dat is een heel ingewikkeld proces. Terwijl eigenlijk het casco van de flat eigenlijk nog heel erg goed is. Dus als je nu de kosten gaat vergelijken met, noem het maar even, nieuwbouw, dan is het veel goedkoper.
Ja.
Als je het gaat vergelijken met een standaard renovatie, kan dat ongetwijfeld ook goedkoper.
Maar dan krijg je niet Gaudiaanse toestanden.
Ja, krijg je nu eigenlijk een flat waar mensen zich mee kunnen identificeren.
Wat zijn de nadelen van deze technologie?
Ja. Nou, het is eigenlijk heel disruptief, deze technologie. Dus dat betekent dat het niet zomaar heel makkelijk in de bestaande bouwstructuur en de bouwprocessen in te passen is. Daarvoor, als je de echte voordelen goed wilt benutten, dan zijn er enorm veel kansen om dat efficiënter te doen. Alleen, er is een bepaalde conventie over hoe je samenwerkt. En als je dan de kwaliteit van de nieuwe techniek wil benutten, dan merk je dat veel extra tijd en energie kost om dat weer te integreren.
Het is weerstand vanuit de traditionele bouwers.
Ja. Nou ja, weerstand. Het is gewoon anders. En,
ze hebben de kennis niet, dus ze weten niet waar ze mee te maken krijgen.
Ja. Je kan niet op de noem maar automatische piloot dit zomaar even integreren.
Tuurlijk, het is nogal een drempel. Plus 3D-printen is niet goedkoop. Maar de kosten gaan de komende tijd wel steeds verder omlaag. Zo voorspelt Theo Salet van de TU Eindhoven. Bijvoorbeeld een gemiddeld huis. Hoeveel goedkoper kan je dat op termijn met een 3D-printer?
Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Hè. Ook een hoogleraar kan niet door een glazen bol kijken. Maar
je hebt vast een schatting, een ruwe schatting.
Je daagt me uit. Nou, ik denk dat het 25% sneller moet kunnen. Maar ik denk dat we 50% duurzaamheidswinst moeten kunnen maken. Kijk, er zijn twee soorten kosten. Eén is geld. Wat kost die woning je?
Mm-hmm.
Ik denk dat, als ik een getal zou moeten noemen, dan zou ik zeggen 25%. Dat vind ik een heel mooi streefgetal.
Goedkoper dan de huidige bouw van een huis. Ja.
Goedkoper, ja, goedkoper. En ik zou er daar misschien nog wel iets op aan willen vullen. Maar die duurzaamheidswinst is net zo belangrijk. Die is misschien vandaag nog niet in euro's uit te drukken.
Mm-hmm.
Maar als je dat gaat kapitaliseren met elkaar als samenleving, is die. Ik denk mensen zo belangrijk.
Ja, ja.
Wat we nu zien, en je vroeg me in het begin van wat printen we? Nou, hele woningen en hele bruggen. En dat doen we natuurlijk om te oefenen, om te leren. Hè. En dat, het is natuurlijk niet per se noodzakelijk dat je met de printtechniek een complete woning of een complete brug print. Het zou ook eens kunnen zijn dat je onderdelen gaat printen. En dat zien we dus nu om ons heen. Kijk in de krant, een aantal grote bouwbedrijven, Van Wijnen, Heijmans, die ontwikkelen nu fabrieken waar woningen worden gemaakt. Mm-hmm. En dat zijn straks woningen die natuurlijk van de lopende band af gaan komen. En
prefab,
ik kan me ook goed voorstellen dat om... Ja, prefab, ja. En dat is natuurlijk ontzettend fijn, want dat gaat ook heel erg helpen in die vraag die je net stelde om die prijs van die woningen naar beneden te krijgen. En op die woningopgave te gaan versnellen met elkaar. Dus dat zijn fantastische ontwikkelingen. Maar het worden, als we niet oppassen, een beetje het Henry Ford verhaal natuurlijk, allemaal woningen die om elkaar gaan lijken.
Ja, precies. Leidse Rijn in Utrecht.
Dat willen we niet, denk ik. En ik denk dat we dat de samenleving ook niet willen. Dus ik voorzie in technologieën zoals 3D-printen, die juist heel veel vormvrijheid hebben, dat je net eventjes dat industriële maatwerk kunt gaan leveren. De woningen aan kunt gaan passen aan jouw wensen. Dat je thuis aan de keukentafel kunt bedenken, dit zou ik graag willen. In de basis kan dat komen uit zo'n fabriek. De aanpassing die het persoonlijk voor je maakt, die doe je dan met een technologie als 3D-printer.
Nog even iets verder kijken dan alleen de bouw. Het bedrijf Oceans print bijvoorbeeld zowel voor de bouwsector als voor medische doeleinden. Frank Elbersen werkt er als sales engineer en vertelt wat er daar zoal uit de 3D-printer rolt.
Dat zijn moquettes, dat zijn prototyping van verschillende soorten materialen. Mm-hmm. Interieurproducten, maar ook machineonderdelen of onderdelen die gebruikt worden tijdens een OK bijvoorbeeld.
En wat gebruik je bijvoorbeeld tijdens een OK wat uit de 3D-printer kan komen?
Dat zijn boormalletjes, zaagmalletjes. Die bijvoorbeeld, dat zijn braces, ortheses die bijvoorbeeld aangebracht gaan worden.
Ja, en voor jou klinkt dit heel logisch, maar voor een luisteraar die denkt, maar hoe doe je dat? Hoe gaat er nou een bepaald materiaal stop je in een printer? En hoe werkt dat dan?
Ja, er zitten bepaalde grondstoffen in de printer. En die grondstoffen kunnen we dan ook printen. Vaak zoeken we dan de grondstoffen zo dicht mogelijk bij die bij het product de beste eigenschappen heeft. Mm-hmm. En aan de hand daarvan gaan we dat dan printen.
Kan het met elk materiaal? Kan elk materiaal in de printer?
Nee.
Wat gebruik je zoal wel?
Dat zijn verschillende soorten kunststoffen. Verschillende soorten metaal waarmee geprint wordt.
Beton natuurlijk voor de bouw.
Beton voor de bouwwereld.
Dus eigenlijk alles kan geprint worden. Wat is het voordeel van 3D-printen ten opzichte van eigenlijk de traditionele manier van dit soort dingen maken?
Ja.
Want uiteindelijk bestond het al.
Klopt, ja. Wij zeggen altijd, je moet 3D-printen om daar ook de voordelen van te zien. En niet om te 3D-printen, want inderdaad wat je al zegt, die technieken bestonden eigenlijk al om producten te produceren. Maar je kunt producten met 3D-printen wel beter maken, sterker maken, lichter maken. Je kunt er futures in toevoegen, dusdanig dat een product meer te bieden heeft als dat het nou op een traditionele manier geproduceerd kan worden.
En hoe kan dat een 3D-printer dat beter kan dan een traditionele manier?
Door de vormvrijheid die het heeft met het produceren. Dus normaal gesproken zitten producten of in mallen of het wordt gefreesd. Dan heb je toch een beetje de beperkingen. En met 3D-printen heb je die beperkingen niet.
Nee, want je maakt laagje op laagje op laagje. Hè?
Ja, je bouwt je product op zoals jij het wilt.
Ja, precies. Ja. Hoe lang duurt het printen van iets? Laten we bijvoorbeeld het eerst even makkelijk beginnen. Zo'n tool voor een OK, een zaagje of een dingetje.
Het voordeel van onze technieken die wij in huis hebben, waar wij in gespecialiseerd zijn, is dat wij niet één product tegelijkertijd printen, maar meerdere producten tegelijkertijd in een printer kunnen nesten en vervolgens dan een productie op kunnen starten. Zo'n productie, dat kan afhankelijk van de hoogte van de producten en de hoeveelheid producten, kan dat een paar uur zijn, maar dat kan ook een paar dagen zijn. Dat we kunnen doorproduceren aan één stuk door.
Nou, bijvoorbeeld een zaagje op de OK, dat is niet zo groot.
Zaagmalletje, dat zou met een paar uurtjes geprint kunnen worden.
Eentje, één stuk.
Ja.
Is het daarmee duurder of goedkoper dan de traditionele productie?
Nou, als je naar de eindprijs gaat kijken, zou het waarschijnlijk duurder zijn. Als je gaat kijken naar wat die snelheid allemaal op gaat leveren. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld, we dwalen een beetje af. We zitten in die OK-wereld zitten we nou te praten. Maar dan dat geldt eigenlijk ook voor die bouwwereld. Die ontwikkeling kan met 3D-printen veel sneller gaan.
Maar stel we kijken naar die bouw.
Ja.
Wat print je voor de bouw? Wat echt zeker als naarmate het wordt opgeschaald. Wat print je voor de bouw dat dan echt goedkoper kan dan op de traditionele manier?
Door in plaats van tienduizenden stuks te gaan laten spuitgieten bijvoorbeeld. Hè. Dat is een klassieke print, of een klassieke productieproces. Mm-hmm. Waarbij je tienduizenden stuks op voorraad moet gaan nemen. Lange productietijden hebt. Toolingmateriaal van tevoren moet gaan laten produceren. Om vervolgens tot dat kleine eindproduct te gaan komen.
Ja, ja, en daar.
Dus je investeringskosten zeg maar, vooraf zijn vele malen hoger als dat je het alleen laat 3D printen. Specifiek voor je project.
Ja. Zou de bouw veel meer met 3D printen kunnen doen dan het nu doet?
Ja, ik denk het zeker. Ik denk dat de bouw redelijk conservatief is daarin. Vaak eerder op gaat zoeken wat niet kan in plaats van wat wel kan.
Vind je dat gek?
Ja, 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 want er kan natuurlijk ook heel veel nog niet. Maar ik denk als we klein beginnen, leert werken met 3D-printen, dat dat dan automatisch in je organisatie ook kan gaan groeien.
Je kunt je nog afvragen wat we nou precies winnen met het steeds grootschaliger inzetten van 3D-printen in de bouw. Zoals Theo Voogd eerder zei, we maken vormvrijheid weer betaalbaar. Dat is mooi, maar is het dat nou echt waard? Hoogleraar Structural Design Theo Salet ziet deze stap vooruit als onderdeel van de grote en onvermijdelijke transformatie naar een digitale bouw.
Ja, die transformatie in de bouw die is uitermate belangrijk om eigenlijk drie redenen. Ik noem ze even in volgorde. En dat is de productiviteit in de bouw. Er is geen sector waar de productiviteit wat één mens kan doen, hè? Dat de productiviteit zo laag is als in de bouw en ook al decennia lang blijvend laag. Ik zeg wel eens grappend tegen de studenten dat er maar één sector is die de productiviteit zo laag is en dat is de jacht, waar we nu nog evenveel konijntjes schieten als vroeger met een geweer.
Ja.
Dus dat is niet best, hè? En dat merk je ook in je portemonnee. Want daarmee wordt een woning, los van de huidige economische toestanden natuurlijk, wordt een woning ook gewoon al heel snel erg duur. Dus je ziet in alles wat gedigitaliseerd is, waar de productie op een hoger niveau ligt. Denk aan je telefoon of aan dat soort dingen. Mm-hmm. Waar de productie heel erg gedigitaliseerd is, naar een high-tech industrie gegaan is. Ja, daar is het ook goedkoper geworden. Goedkoper en sneller, ja. En die andere is denk ik de duurzaamheidskant. Hè. Beton staat natuurlijk niet meteen bekend als het meest duurzame materiaal. Met name het feit dat er cement in zit en bij die productie van dat cement, dat is de lijm eigenlijk in beton, komt erg veel CO2 vrij. Mm-hmm. Dat weten we. Daar is de branche ook keihard mee bezig om wat aan te doen. Maar wat nou het aardige is, als je die productiviteit, dat versnellen wat je net noemde, gaat combineren met die duurzaamheid, dan kun je dus in de bouw duurzaam gaan versnellen. Dat is eigenlijk wat we zouden moeten gaan doen.
Ja.
Maar dan moet je dus op die lijn gaan zitten, dat je de transitie van die digitalisering van low-tech naar high-tech op gaat pakken.
Dan de kosten. Want uiteindelijk wil je, dat zeg je ook, je kan het sneller en goedkoper gaan bouwen, maar dat wordt natuurlijk niet zomaar.
Nee, dat gaat niet zomaar. Elke transitie, en daarom noemde ik net dat woord transitie zo mooi, je moet ergens beginnen. Wat ik zo uniek vind in Nederland is dat wij op de universiteit ontwikkelen nieuwe kennis en technologie. Maar het zijn een aantal groepen in Nederland, een aantal industriële partijen, die met die techniek aan de slag zijn gegaan. En wat je nou ziet in die bruggen en in de woningen die nu gebouwd worden, en dat beginnen er aardig wat te worden inmiddels, is dat zij echt heel consistent werken naar het opzetten van zo'n digitale lijn. Wij leiden de studenten daarvoor op. Zij zetten daar een heel programma op. Een fabriek wordt er gebouwd, de mensen worden erop gezet. Ze doen de eerste projecten en ze leren weer van die eerste projecten. En wat je dan ziet is dat zij en wij met elkaar ook leren waar die techniek ook tot zijn uiting komt. Het is niet zo dat we nou ineens alles met een betonprinter gaan maken. Mm-hmm. Dat zal niet gaan gebeuren. Maar op sommige plekken merken we nu al dat je het al net zo goedkoop kunt doen als dat je gewone constructies maakt. Met ongelooflijk veel potentie om het goedkoper te gaan doen in de toekomst.
Ja. Dan over de kwaliteit. Want er zijn vorig jaar een aantal 3D-huizen geprint waar mensen nu in wonen. Weet jij of dat allemaal volgens het boekje gaat? Of merken ze toch wat scheurtjes hier en daar?
Nou, het is mooi dat je dat vraagt. Wat je vooral ziet is dat het echtpaar wat er nu in de woning bijvoorbeeld van Milestone hier in Eindhoven woont, erg gelukkig zijn met die woning. Daar waren wij overigens wel heel erg benieuwd naar. Want je kunt wel technologie ontwikkelen. Je kunt wel praten over transitie in de bouw naar high-tech. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, weet je, het is dan gewoon jou of mijn huis. En daar moet je, het moet ook je thuis worden. En ik heb echt het idee dat het, dat, dat gelukt is. En dat, dat zij ons teruggeven van de woning voelt ook gewoon goed als een thuis. Mm-hmm. Dus aan die kant is het heel fijn. Als je kijkt naar het, de woningen zelf, dan, dan verkeert de woning nog steeds in een uitstekende staat. Maar net als bij elk ding wat je voor de eerste keer doet, kom je erachter met elkaar, ja, dat hadden we toch echt anders moeten doen.
Oh ja? Wat was bijvoorbeeld bij de milestone nu een heel belangrijk leerpunt?
Nou, een heel belangrijk, ik geef je er toch even twee. Eentje wat technischer, eentje wat algemener. En dan een beetje een sneak preview in wat daar gebeurt. We hebben natuurlijk de printtechniek in gedachten genomen. Gedacht van, oh, met zo'n printer hebben we nu ineens een enorme vrijheid van vormgeving. We kunnen elke vorm maken die we willen. En dat zie je dus ook terug in die woningen. Ze hebben een,
dus werfkei, hè? Ja.
Ja, van die kabouterplopwoningen. Ja. Ik zeg het. En dat is mooi. En daar laat je ook heel mooi mee zien, zeg maar, dat die vormvrijheid er is. Maar tegelijkertijd hebben we eerst een ontwerp gemaakt en zijn toen na gaan denken hoe we dat ontwerp konden gaan printen. En dat is achteraf geen verstandige keuze. Want bij elke techniek, hoeveel mogelijkheden die ook biedt, liggen er natuurlijke restricties. Dus we hadden veel beter moeten ontwerpen met de printtechniek in de hand. In plaats van eerst iets ontwerpen en dan kijken hoe je het kunt gaan printen.
Mm-hmm. En hoe uitzicht dan dat je zegt, nou, dat hadden we echt anders moeten doen. Want uiteindelijk staat er wel een milestone die je in gedachten had, toch? Of zie je nu dat daar de eerste barsten in beginnen te komen?
Nee, daar zijn we heel erg trots op. Hè? Maar als je kijkt naar het oorspronkelijke plaatje, zouden die wanden heel erg ver naar buiten hellen. 45 graden naar buiten. Maar toen we dat aan het printen waren, viel dat natuurlijk om.
Ja,
er zit een grens aan aan wat ik net vertelde.
Ja,
die vormvastheid als het materiaal. Je moet je voorstellen, als je 2 meter hoog bent, dan kun je met je handen de beton er naar beneden gewoon uitpakken.
Ja.
Als dat onder 45 graden naar buiten helt, ja, er zit een limiet, dan valt het toch echt om.
Ja. Ja.
Dus daar hebben we van geleerd. En wat we ook zien is dat we nu, omdat we dunbandig printen, we printen alleen materiaal waar we het echt nodig hebben. Daar komt die duurzaamheidscomponent weer. Dan zie je dat we, waar we vroeger hele massieve constructies hadden, die zeg maar tegen een stootje konden, dat we nu heel dunbandig aan het printen zijn. Dat betekent als het buiten koud wordt, wordt meteen je hele constructie koud. Als het buiten droog gaat drogen, het zonnetje schijnt, droogt in één keer de hele constructie op. Niet alleen het buitenhuidje. En daardoor komen er af en toe heel plaatselijk nog wel eens shirtjes voor.
Ja, ja.
Maar dat is echt iets wat we moeten gaan leren.
Dit was hem voor deze week. Meer afleveringen van dit programma vind je op bnr.nl/eyeopeners. En volgende week gaan we praten over deelauto's, deelfietsen, slimme stoplichten, oftewel urban traffic. Hoe ziet het Nederlandse verkeer er over pakkenbeet 20 jaar uit? Dat hoor je volgende keer. Ik ben Nina van den Dungen en graag tot dan.
BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.